Het Nederlandse volk heeft gisteren Koninginnedag gevierd. Wellicht heeft u ook de koningin gezien op televisie of andere leden van het Koninklijk Huis. En het is dan ook altijd leuk als je ziet die beelden, dat mensen als de koningin naar hun plaats toe komt, zich achter de hekken verdringen om maar een glimp van de koningin op te vangen. Een heel boeiend verschijnsel, wat iets laat zien dat we als mensen gevoelig zijn voor iets wat majesteit heeft, wat gezag heeft, wat ontzagwekkend is. We hebben vanmorgen gelezen van twee profeten, Jesaja en Ezechiël, die allebei ook een visioen hebben gehad van de Heere God, de koning der koningen. En dat was een heel ontzagwekkend gebeuren. En we gaan zometeen lezen van nog iemand anders die ook zo'n visioen heeft gehad. En dat was de apostel Johannes. En we willen vanochtend nadenken over het visioen wat Johannes had en wat hij beschrijft in Openbaringen hoofdstuk 4. Openbaring hoofdstuk 4. Dat is na de hoofdstukken waarin de apostel Johannes die zeven brieven krijgt van de Heer Jezus aan die zeven gemeenten. En dan lezen we in hoofdstuk 4. Na deze dingen zag ik en zie er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had alsof een bazuin met mij sprak, zeide: klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes, en zie, er stond een troon in de hemel, en iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk, en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen, en op die tronen waren 24 oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit, en zeven vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten Gods. En voor de troon was als een glazen zee kristalgelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk en de tweede dier een rund gelijk. En het derde dier had een gelaat als van een mens en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag nog nachtrust, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de 24 oudsten zich nederwerpen voor hem die op de troon gezeten is en hem aanbidden die tot in alle eeuwigheden leeft. En zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: gij, onze Heere en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Laten we nog kort bidden. Heere God, ook deze morgen willen wij onze hulp stellen in uw naam. U die hemel en aarde geschapen hebt. U die er was voordat er leven was op aarde. En u die er nu bent en die er altijd zijn zal. Heer, wij aanbidden u en wij prijzen u. En wij bidden u dat u ons deze morgen ook vervult met eerbied en ontzag. Met liefde. Want u bent een God van liefde. Heer, wil zo in ons midden zijn. Vervul ons met uw geest. Amen. We hebben gelezen uit het boek Openbaring. De Openbaring van Johannes, zoals er in mijn vertaling staat. Maar dat is natuurlijk een verkeerde titel. Want het eerste, lees maar in het eerste vers van Openbaring 1, Openbaring van Jezus Christus. Het is de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. In het Grieks staat er een woord wat u ook wel bekend voorkomt, namelijk apocalypse. Apocalypsis. Apocalypse, dat is een woord dat tegenwoordig gebruikt wordt als het om grote rampen gaat. Men spreekt dan van apocalyptische beelden. Bijvoorbeeld gevolgen van een verwoestende aardbeving, van een natuurramp, een tsunami, of ook de aanslag op het WTC van 9/11. We spreken van apocalyptische beelden. Maar apocalypto in het Grieks, dat betekent letterlijk openbaren of onthullen. Het gaat dus om zaken die verborgen zijn. Die werden aan Johannes geopenbaard. Dat gebeurde niet onder normale omstandigheden. Johannes was namelijk verbannen. Hij verkeerde als balling op het eiland Patmos. Een zeer troosteloze situatie voor deze oude apostel. Maar zoals wel vaker gebeurt in de Bijbel, in hele troosteloze situaties, wil God nog wel eens een verrassende wending geven. En in deze troosteloze toestand werd Johannes als het ware ineens weggevoerd uit de ruimte en tijddimensie waar wij als mensen aan gebonden zijn. Zou je ook wel eens opgetild willen worden uit boven het alledaagse uit? Door het beslag dat het moderne leven op ons legt, kun je gemakkelijk in een sleur terechtkomen. Om nog enigszins een gevoel van controle over je werkzaamheden te houden, moet je wel zaken wat routinematig aanpakken. Maar als je ouder wordt, kan er licht een gevoel van lusteloosheid en vermoeidheid ontstaan. Naarmate je ouder wordt, vliegt de tijd ook steeds harder. Nu is het lente, maar voor mijn gevoel is kerst pas achter de rug. We hadden net Pasen en nog enkele weken en het kerkelijk jaar is alweer ten einde. En spoedig is het weer de laatste dag, de langste dag geweest. En spoeden we ons weer naar een nieuw jaar, 2007. En zo gaat het maar door, jaar in, jaar uit. Het zou best eens wat trager mogen gaan, vind je ook niet. Ja, behalve als je jong bent natuurlijk, want dan kan de tijd bijna niet snel genoeg gaan. Vergis ik mij dat onze tijd gekenmerkt wordt door een enorme versnelling. Verdiep je maar eens in zendingsgeschiedenissen van eind 19e, begin 20e eeuw. Als je toen zendeling was, je ging de zending in, dan zei je je vrienden en familie vaarwel. Dat woord vaarwel, dat kennen wij eigenlijk niet meer. Want wij vinden het heel vanzelfsprekend dat ook al gaan we heel ver weg, dat we elkaar toch makkelijk kunnen bereiken, of we snel kunnen ontmoeten, want een vliegreis is toch eigenlijk een fluitje van een cent. Binnen de kortste keren zit je aan het andere eind van de wereld. Maar in die tijd duurde een brief er ongeveer 4 maanden over voordat het van het oost naar de west verzonden was. Dus als je een antwoord moest hebben, kon dat 8 maanden duren. En in onze tijd duurt het ontvangen van een bericht slechts enkele muizenklikken. En het maakt helemaal niet uit waar je je op de aardbol bevindt. Die versnelling in de tijd is ook met zoveel woorden geprofeteerd in de Bijbel. Al in Jesaja in hoofdstuk 60. Ik, de Heere, zal het te zijner tijd met haast volvoeren. En dan gaat het om de toekomende verlossing van het volk Israël. De Heere God, die heeft haast. En hij vertraagt de belofte niet, zei Jacobus. En ook het boek Openbaring, dat begint en eindigt met te zeggen dat de tijd nabij is en dat de Heere spoedig komt. Nu, Johannes heeft het voorrecht de blikken in de verre toekomst, maar wel door middel van beelden. Wij mensen van de 21ste eeuw leven in een zogenaamde beeldcultuur. Dagelijks worden we overspoeld door een veelheid van visuele informatie. Vergelijk dat eens met een 40 of 50 jaar geleden. Toen was er nog amper televisie. Je had wel de bioscoop, maar door de meeste christenen werd die toch als een soort plaats van onheil afgeschilderd. En voor het zien van interessante dingen ging je naar een museum of je moest verre, lange reizen maken. Of dichter bij huis de etalages van de winkels. Maar thuisgekomen had je alleen de krant, een enkel tijdschrift en een spannend boek, waardoor je fantasie geprikkeld werd. Onze generatie is echter geheel geobsedeerd door beelden. En we vinden het heel gewoon dat we dagelijks door een lawine van beelden worden overspoeld. In de eerste eeuw van onze jaartelling was beeldmateriaal nog nagenoeg geheel afwezig. Maar mensen hadden ook dromen, net als wij. En sommigen kregen visioenen. De profeet Joël had er al van geprofeteerd. In het laatste dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. En uw jongelingen zullen gezichten zien. Nu, in dit hoofdstuk krijgt Johannes als het ware een blik achter de schermen van het wereldgebeuren. Hij ziet in 1 visioen God, mens en wereld. Wat een overzichtelijk beeld is het eigenlijk. Maar het is dan ook niet meer dan de openingsscène van wat komen gaat. Ik zei, Johannes krijgt een blik achter de schermen. Maar zijn aandacht wordt toch in de eerste plaats gericht op, ja, op wie? Op God zelf, op zijn majesteit. God wil niet dat onze blikken in de aardse zijde van de dingen gevangen blijven. Hij wil dat we leren om door de nevel heen te zien en dat we begrijpen dat we slechts een armlengte afstaan van de onbeschrijfelijke majesteit van hem die het bestuur van de wereld in zijn handen draagt. Dat is best wel moeilijk. Want de kerk, de gemeente van God op aarde, gaat moeizaam en zorgzaam haar weg in de grote periode tussen de overwinning van Jezus Christus over dood en Satan en de uiteindelijke heerlijkheid. Ze wordt elke dag geroepen om alle verleiding en schoonklinkende leuzen van dwaling manmoedig te weerstaan. Ze moet met grote zorgvuldigheid telkens weer zichzelf toetsen of ze niet onder de schijn van Gods vrucht langzaam wegzinkt in de alledaagsheid. Ze mag nooit de wereld rondom haar vergeten die in duisternis gevangen ligt. Zagen we maar groot en klaar hoe we wandelen op de rand van de triomf, hoe machteloos de satanische machten eigenlijk zijn, nu ze uit de hemel zijn weggeworpen, weggesmeten omlaag. Als dat alles ons maar helder voor ogen stond, dan zouden we ons niet zo mismoedig overgeven aan allerlei angst en kleingeloof. Maar helaas, het behoort nu eenmaal tot het, bij het zijn van de gemeente in deze wereld, dat de werkelijkheid van de uiterlijke dingen zich veel sterker aan haar opdringt dan de diepere, hogere werkelijkheid van de overwinning van Jezus Christus. Hebt u daar ook geen last van, broeders en zusters? En daarom gevoelt ze zich menigmaal eenzaam en verlaten op een modderige weg, in mist en nevel, zonder uitzicht en zonder verwachting. En soms kan het schijnen alsof ze bezig is haar glans en adeldom in te boeten. Alsof de Laodicea-waan, denk aan het voorafgaande hoofdstuk, de waan van zelfgenoegzaam en verkilling haar van het meest wezenlijke berooft. Alsof ze weer terugvalt in ongeloof en goddeloosheid. De kerk, de gemeente, wordt altijd bedreigd. Ze is altijd in doodsgevaar tot aan het einde der dagen toe. Maar op het sombere beeld van Laodicea in hoofdstuk 3 volgt het machtige visioen dat ons beschreven wordt in Openbaring hoofdstuk 4. Laten we nu wat meer inzoomen op de verschillende beelden in dit hoofdstuk. Allereerst is daar de deur. Voor de derde maal in Openbaring is er sprake van een deur. Voor de gemeente van Philadelphia was er een deur geopend die niemand sluiten kan. De heiland zei zelf aan de gemeente van Laodicea dat hij aan de deur staat en klopt. En ditmaal gaat het om de deur die het tijdelijke van het eeuwige scheidt. Die het zichtbare van het onzichtbare en deze wereld van de geheimzinnige wereld der goddelijke majesteit scheidt. Er zijn slechts weinigen geweest voor wie die deur al tijdens hun leven openging. Paulus had zo'n ervaring toen hij werd opgetrokken tot in de derde hemel, naar het paradijs, en er onuitsprekelijke woorden had gehoord die het een mens niet geoorloofd zijn uit te spreken, zoals hij schrijft in 2 Korinthe hoofdstuk 12. De diaken Stefanus zag vlak voor zijn sterven de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. Jesaja en Ezechiël hebben ook een visioen gehad en even een blik achter die deur mogen werpen. Maar voor de meesten van ons zal die deur pas opengaan in het uur van ons sterven, als het vergankelijke onvergankelijkheid aandoet. Het vers spreekt van de stem, de eerste stem die ik gehoord had. Dat is de stem uit Openbaring hoofdstuk 1 vers 10. En dat is de stem van de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus neemt zijn oude discipel met wie hij tijdens zijn rondwandeling op aarde zo'n innige band had bij de hand en zegt hem: Johannes, geliefde broeder, kom eens hier. Ik zal je eens wat laten zien. Ik neem je mee naar de troonzaal van Vader, van Abba. O, wat je daar ziet, dat zal een onuitwisbare indruk op je maken. Dat neem je je hele leven mee. En wat Johannes daar te zien kreeg, dat moet een ongelooflijk fascinerend schouwspel geweest zijn. Dan staat de tijd echt stil. Ik zie in gedachten een jongen die voor het eerst een meisje ziet wat hem zo geweldig boeit. Hij kan zijn ogen maar niet van haar afhouden. Hij wil niets liever dan haar schoonheid als het ware in zich opzuigen. Het is, de vergelijking gaat natuurlijk mank, maar een soortgelijke ervaring moet ook Johannes hier hebben gehad. Deze gehele wereld, met al haar strijd en spanning, zinkt onder zijn zoete voeten weg. En hij staat ergens ver weg als een verdwaalde in de ondoorgrondelijke schoonheid van het eeuwig paleis van God. Wie zag Johannes? Er stond een troon in de hemel, staat er, en iemand was op die troon gezeten. Iemand, er wordt niet gezegd wie het is, maar iedere lezer is het direct duidelijk wie er op de troon zit. Want er kan maar één op de troon zitten. En dat is God zelf. Hij was van aanzien de diamant, of de Statenvertaling die zegt jaspis, en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon van aanzien de smaragd gelijk. De steen jaspis wordt ook verderop in de Openbaringen 21 vers 11 als het kostbaarste edelgesteente genoemd om de heerlijkheid van God en de lichtglans van het Nieuw Jeruzalem te schilderen. De jaspis is een kleurloze steen, helder als water, die met onuitsprekelijke heerlijkheid het licht naar alle zijden van de wereld verspreidt. Deze edele steen is het beeld van de kleurloze zonlichtstraal en een aardsbeeld van het ongeschapen licht. De steen sardius is een vuurrood gesteente en is dus een beeld van de roodkleurige vuurvlam zelf. De verschijning van de heerlijkheid van God wordt in de schrift menigmaal als een vuur geschilderd. Zo verschijnt de Heere aan Mozes in een brandende braambos. Zoals een vuur zelf een rode gloed vertoont en een kleurloze lichtschijn rondom zich verspreidt, zo zijn deze beide edelgesteenten zinnenbeelden van het helder stralende licht en het roodvlammige vuur van de heiligheid en heerlijkheid van God. En rondom de troon was een lichtboog, grasgroen van kleur, zoals een grasgroene smaragd. De groene kleur van de lichtboog is niet toevallig, want ze is de groene kleur van het kleed van de aarde, van de plantenwereld. En de aarde ligt daar voor God. Er zijn momenten dat je die majesteit van God heel direct ervaart in de schepping. Als je op vakantie bent en geniet van een geweldig mooi panorama in de bergen. Ik had zelf de afgelopen winter het voorrecht om voor mijn werk in enkele van de Limburgse natuurgebieden rond te mogen lopen. Op een dag, begin februari, was 's ochtends de mist bevroren tot rijp aan de bomen. We waren met z'n vieren in een moerasgebied met hoge horsten van grasachtige pollen tussen de oude veenputten die met een dikke ijslaag bedekt waren en op de achtergrond een schitterend licht wit van berkenbroekbossen. Het was werkelijk een prachtig tafereel wat zich daar voor onze ogen afspeelde. Ook al was het een dag met misschien wat ontberingen vanwege bevroren vingertoppen en koude voeten, niemand had het graag willen missen. En nu terug naar het visioen van Johannes. Bij deze eerste versen valt ook al direct het verschil op met het visioen van Jesaja, wat we aan het begin van de dienst hebben gelezen. Jesaja moet vooral doordrongen worden van het onmetelijke verschil, de onoverbrugbare afstand tussen de goddelijke wereld, waar heilige engelen Gods lof verkondigen, en deze onder de vloek en de doem der zonde neergeworpen aarde. Jesaja in zijn tijd moest met alle macht strijden tegen de beeldendienst, tegen de arrogante poging van mensen om God naar zijn kleine maatstaven af te beelden en zichtbaar voor ogen te stellen. Voor Jesaja is het boven alles belangrijk dat God geheel anders is, dat hij zo ver verheven is boven al dit aardse wriemel, dat elke poging om hem in hout of steen uit te beelden een jammerlijke mislukking is en een aanranding van de goddelijke majesteit betekent. Voor Johannes ligt dit geheel anders. Johannes moet door zijn visioen één ding begrijpen, en dat is dat die God, die grote en verheven God die in het verhevene woont, toch deze wereld met al haar volheid in zijn heilsplan betrokken heeft. En dat hij uit deze wereld zich een gemeente vergadert ten eeuwige leven. Vandaar dat bij Johannes de engelen ontbreken en hun plaats wordt ingenomen door de vier dieren en de 24 ouderlingen. Een tweede onderscheid ligt in hoe Jesaja en Johannes dit visioen ervaren. Wanneer Jesaja in het hemels paleis is binnengetreden, voelt hij aanstonds een onzegbare angst over zich komen. Hij beseft op hetzelfde moment zijn nietigheid, zijn aardsheid, zijn gebondenheid aan de zonde, de onreinheid van zijn lippen. Wee mij, want ik verga. Ik ben een man van onreine lippen en ik woon ook nog eens te midden van een volk dat onrein van lippen is. Die onreine lippen van Jesaja worden verzoend door de gloeiende kool van het altaar. Maar hier bij Johannes is dat niet nodig. Niet omdat Johannes zoveel heiliger was dan Jesaja. Beide waren grote godsmannen, grote profeten. Maar Johannes wordt hier binnengeleid in het onvergankelijk heiligdom aan de hand van hem die zelf de zonden gedragen heeft en ze had weggenomen. Door het bloed van het lam mogen we binnengaan en zijn we rein, zingt het lied. Johannes treedt hier de gewijde ruimte binnen als iemand die er niet vreemd is, die er zelfs thuis hoort. Ja, zijn burgerrecht is in de hemelen, zoals Paulus het noemt in hoofdstuk 3 van Filippenzenbrief. Hij wordt wel tot diep in zijn hart bewogen door het heerlijk panorama dat zich voor zijn ogen ontrolt, maar hij wordt er niet door verbrijzeld. Iemand was op die troon gezeten, lezen we. Uit eerbied wordt zijn naam niet genoemd, of niet rechtstreeks genoemd. Gods gestalte wordt als een schittering van edelstenen beschreven, zoals we al zagen. Deze edelstenen symboliseren zijn gezag, zijn schoonheid, volmaaktheid en wijsheid. Ik zei eerder, die smaragd duidt op de schepping, de groene plantenwereld. En anderzijds is de regenboog als smaragd ook teken van Gods blijvende verbond, zijn blijvende trouw, want edelstenen vertegenwoordigen een blijvende waarde. Want hij die op de troon zit, is de volstrekt onveranderlijke. Bij hem geen angst en geen onrust. Geen verwondering en geen spanning en geen verslagenheid. De kern van het heelal is ongerepte rust, is boven menselijke beschrijving verheven stilte. Hij zit daar, hij die alle werelden tot aanschijn riep. Hij die zelfs niet een enkel moment de scepter, het bestuur heeft losgelaten. Hij die is en die was en die komen zal. Er zullen straks in de volgende hoofdstukken verbijsterende dingen beschreven worden. Dat wat volgt in het boek Openbaring is een beangstigende werveling van beelden die niet zal ophouden tot het moment dat het nieuwe Jeruzalem indaalt in onze werkelijkheid. Dat is het verhaal van de weeën van de Messias en van het zuchten van de schepping. En van de vernietigende krachten die elk vredesproces proberen tegen te houden. Het is het verhaal van de wereldgeschiedenis die op haar eind loopt en van de mensheid in doodsnood. Bittere jammerklachten zullen opklinken. Er zal ondraaglijke spanning heersen. Angsten zullen de mensen opjagen tot in de razernij. Telkens weer zal de vraag gesteld worden. En we horen die ook steeds in onze tijd. Maar God dan? Waar is God? Wat doet God? Dan is een vluchtige gedachte aan dit grootse visioen voldoende om te begrijpen dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat God zelf in onrust zou geraken. Dat hij de nood niet meer aan zou kunnen. Ik herinner me van mijn middelbare schooltijd. Het was de tijd van de Koude Oorlog, van de dreiging met kernwapens. We hadden een godsdienstles en de leraar sprak over de mogelijkheid dat het wel eens kon wezen dat God de wereld niet meer in zijn hand had. Dat het hem uit de hand zou lopen. Een theoloog. Ik weet nog dat ik er toen bijna in een soort van paniekstemming kwam. Stel je voor, het loopt God uit de hand. Waar blijven wij mensen dan nog? Maar wie dit eenmaal gezien heeft, dat stille licht dat uitstraalt van die ondoorgrondelijke gestalte op de verheven troon. Wie dat eenmaal in het geloof heeft gezien, die kan nooit meer tot in de diepste lagen van zijn wezen sidderen. Want hij of zij weet dat achter alle geheimenissen van de wereldgeschiedenis verborgen is de rust en de majesteit van hem die door geen enkel ding verrast wordt, door geen enkel gebeuren overrompeld wordt. Hij is die hij is. Hij is de eeuwig zijnde, de getrouwe die nooit laat varen de werken zijner handen. Johannes ziet hier enkel licht, schitterend licht in wonderschone, verrukkende kleuren. Hij ziet niet de ondergaande zon die met haar laatste schittering al de wolkgevaartes rondom in gloed zet en heel de hemel omtovert tot een sprookjesparadijs. Paleis. Of liever, dat ziet hij ook wel, maar hij ziet er doorheen. Hij ziet hoe al die dingen iets uitzeggen over de allerdiepste werkelijkheden. De werkelijkheid van God, die op zijn troon zit. En heel deze wereld vervult van zijn gloed. God zelf schouwt hij niet in de ogen. Hoe zou hij ook kunnen? Ons komen de woorden in gedachten die Paulus eenmaal geschreven heeft aan Timotheus. Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hier in het vierde hoofdstuk van Openbaring gaat het nog niet over de weeën die de mensheid zullen treffen. Al zijn er wel de voorboden. We lezen dat er van de troon bliksemstralen, stemmen en donderslagen uitgaan. Hier gaat alleen nog maar het gordijn open en krijgen we een blik in het hoofdkwartier. Het is duidelijk dat er zitting wordt gehouden. En er mag dan een crisis op handen zijn, er heerst geen paniek in de vergaderzaal. Er is ook zeker geen sprake van een machtsvacuüm. De centrale plaats wordt bezet en er kunnen besluiten genomen worden. Een college van gezagsdragers is bij de besluiten betrokken. Het zijn de 24 oudsten. Ze doen ons denken aan de 24 priesterorden in 1 Kronieken 24. Makkelijk te onthouden, de 24 priesterorden vind je in 1 Kronieken 24. God werkt blijkbaar niet in zijn eentje. Hij betrekt mensen in zijn regering. Want ook deze 24 oudsten zijn op tronen gezeten. De Heere God overlegt met een soort volksvertegenwoordiging. Wie zijn het? Zijn het toonaangevende mensen? Grote namen uit de geschiedenis van de kerk? Of maakt God steeds zijn eigen keus? Vindt hij nu hier en dan daar mannen en vrouwen die vurig bidden voor de wereld in de moeilijkste momenten, uren van de geschiedenis? Regeert God de wereld door het gebed van zulke vrouwen en mannen? In elk geval vertegenwoordigen deze 24 oudsten de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Ook deze gemeente, die hier in dit uur verzameld is, is vertegenwoordigd. De kerk heft de lofzang aan op het machtig heilsplan van God, dat hij verwerkelijkt in de geschiedenis. In het bijeenvergaderen van zijn gemeente, die hij gekend heeft van voor de grondlegging der wereld. De vier dieren. Een ander beeld uit dit visioen. Redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de vier levende wezens die Johannes aanschouwt iets te maken hebben met de kosmos in heel zijn samengesteldheid. Het getal vier duidt dat eigenlijk reeds aan, want het is het getal dat bij voorkeur wordt gebruikt om de wereld met al haar windstreken en in al haar gehele verscheidenheid tot uitdrukking te brengen. En deze vier levende wezens zingen. Zij zingen dag en nacht het driemaal heilig. Zij prijzen God als de machtige die heel de wereld vult met zijn glans. Ze verheerlijken God als de God die de geschiedenis beheerst. Namelijk als degene die was en die is en die komt. Hij was er voordat deze wereld gegrondvest was. Hij is er ook nu als koning, als albeheerser die alles regeert. En hij komt als de volleinder. Die heel dat machtig proces dat wij de geschiedenis noemen eenmaal tot een zinvol einde zal brengen. Het opmerkelijke is wel dat het de vier levende wezens zijn die het zingen. Je zou eerder verwachten dat die 24 ouderlingen dit lied zouden zingen. Maar die vier levende wezens staan hier als vertegenwoordigers van de natuur in de ruimste zin van het woord. De natuur zelf is de achtergrond waartegen de geschiedenis zich afspeelt. De geschiedenis met al haar hoogten en diepten, met haar bloedige oorlogen, maar ook glorierijke ontdekkingen. Dat in dit lied dat Johannes hoort het de levende wezens zijn, het de natuur is die God verheerlijkt als de God die was en die is en die komt, dat is iets uitermate merkwaardigs. Voor ons besef is de natuur zeer weinig geïnteresseerd in het historisch gebeuren. Ze laat ieder jaar de knoppen zwellen, de bloemen bloeien, ook al wordt de mensheid door de meest ontstellende rampen geteisterd. Stralende sterrenhemels boven brandende steden en dorpen. Heldere, zonnige luchten die zich welven boven afschuwelijke slagvelden. Ook binnen de omheining van Auschwitz bloeiden de wilde bloemen en zongen de vogels hun vrolijk lied. Ik surf met Google Earth naar Noord-Korea en zie daar een prachtig landschap. En tegelijkertijd weet ik dat als ik nog verder zou kunnen inzoomen, ik concentratiekampen zou kunnen ontwaren waar mensen, ook christenen, de vreselijkste martelingen ondergaan. Het is alsof de natuur spot met het menselijk streven en zoeken en lijden. Ze gaat haar eigen gang en bekommert er zich niet om dat haar pracht zo menigmaal vloekt met onze nood. Haar schaterende blijdschap zo menigmaal schril afsteekt tegen onze jammer. Toch is dit schijn. Zo onverschillig als wij wel eens denken, staat die natuur toch blijkbaar niet tegenover het gebeuren van de geschiedenis. Ze is wel terdege geïnteresseerd in wat Gods daden in de geschiedenis tot stand brengen. Een stralende ster luistert de kerstnacht op. Het vee in de stal van Bethlehem kijkt verwonderd naar het kindje in de kribbe. Deze vier wezens vertegenwoordigen ook het hele wereldgebeuren. Die vier gevleugelde dieren hebben namelijk overal ogen. Ze hebben alles in de gaten wat er in de wereld gebeurt. Niets ontgaat hen. Ze kennen de wereld en alles wat erin is. Maar ze kijken niet alleen rond. Ze nemen ook deel aan het wereldgebeuren. Die vier wezens vertegenwoordigen alles wat er in de wereld gebeurt. Ze vertegenwoordigen de schepping die zucht, zoals Paulus het uitroept in Romeinen 8. Die zucht en in barensnood is. Weet u, de dieren zijn niet gevallen, maar de mens is gevallen. Maar ook de dieren ondervinden wel degelijk de bittere gevolgen van die val. Je kunt op zondag God aanbidden in de gemeente, maar dat betekent niet dat je door de week zorgeloos, slordig en naar eigen goeddunken met de schepping om kunt gaan. Aanbidding heeft uiteraard betrekking op je samenkomst. Zomaar samenkomen zondags als gemeente. De lof- en aanbiddingsliederen die je samen zingt, de gebeden waarin je deelneemt. Maar minstens zoveel heeft aanbidding ook te maken met je levensstijl op de doordeweekse dag. Hoeveel tijd je afzondert voor voorbeden, gebed en het lezen en bestuderen van Gods woord. En ook minstens zoveel heeft het te maken, de aanbidding, met de stoffelijke wereld. Hoe je daarmee omgaat. Raas je dan als een waanzinnige over de snelweg, terwijl je weet dat boven de 100 km per uur de uitstoot van vervuilende stoffen sterk toeneemt. Je kunt toch niet meer met goed fatsoen, nog kritiekloos, je huis met tropisch hardhout bekleden, als je de beelden ziet van de verwoestende houtkap in Afrika en Indonesië. Dat soort vernietiging zou toch juist christenen aan het hart moeten gaan. De spreukendichter leert ons dat de rechtvaardige het leven van zijn beest kent. En een dorsende os mag niet gemuilband worden. De schepping dient zorgvuldig beheerd en bewaard te worden, want het is het maaksel van God. Ik moet afronden, er zou nog veel meer te zeggen zijn over dit visioen. Ik heb het bijvoorbeeld nog niet gehad over die glazen zee voor de troon. En die zeven fakkels. En die zeven geesten. En de eigenaardigheid van elk van die vier wezens. Dat moet ik nu omwille van de tijd laten rusten. Maar neem dit mee naar huis. Het is een machtig visioen over de aanbidding van de ene God. De enige Heer van onze geschiedenis. Voor zijn aangezicht kan een christen geen altaren, thuis, in de maatschappij of in de kerk, voor andere heren in stand houden. De vraag die deze morgen dan ook op ieder van ons afkomt, is: gaat ons hart geheel naar hem uit? Het is niet waarschijnlijk dat wij een visioen zullen krijgen zoals Johannes dat kreeg. Een visioen van de troonzaal in de hemel. Maar wel kunnen wij de grootheid van God zien om ons heen. In de schepping, ook in het veranderen van mensenlevens en in zijn woord. Eenmaal zullen we hem zien zoals hij is, zegt de Bijbel. En die andere vraag, die eigenlijk al impliciet beantwoord is: waarom zou ik eigenlijk naar de kerk gaan? Ik kan toch ook thuis mediteren, een preek beluisteren, een kerkdienst volgen op radio of televisie. Ja, waarom zou ik eigenlijk naar de kerk gaan? Om mij samen met mijn broeders en zusters te voegen in dat koor van de 24 oudsten die de kerk op aarde vertegenwoordigen. En hem als respons op het lied van de vier dieren dag en nacht te lof toebrengen: Gij, onze Heer en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht. Want Gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Amen.